Geliefde gemeente, in een oorlog heb je wapens nodig. Want zo is het toch, van wie de meeste en de beste wapens bezit, die wint de strijd. We zien dat er ook vandaag de dag terugkomen in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Rusland die een groot leger heeft en ook mogelijkheden genoeg om nog veel meer soldaten ook te krijgen. Met een grote wapenvoorraad. En Zelensky, de leider van Oekraïne, die daarom ook bezig is om overal aan wapens te proberen komen. Hij belt heel de wereld af en waar mogelijk gaat hij ook naar plekken toe om wapendeals te kunnen sluiten. Want in tijden van oorlog is iedereen bezig om zichzelf van wapens te voorzien. In de strijd moet je wapenarsenaal immers op orde zijn. En dat geldt nu ook voor de geestelijke strijd die Gods kinderen hebben te voeren. En daar wijst de Heere Jezus ons op in het gedeelte dat we vanmiddag met elkaar hebben gelezen. Als thema zetten we boven de prediking de woorden van onze tekst: het is genoeg. Vier gedachten. Allereerst het wapenbezit. In de tweede plaats de wapenvoorraad. In de derde plaats het wapengebruik. En in de vierde plaats de wapenrusting. Het is genoeg. Het wapenbezit. De wapenvoorraad. Het wapengebruik. En de wapenrusting. Jongelui, hebben jullie wapens in huis? En uw ouders, bezit u over wapens? U zegt misschien, wat is dat een vreemde vraag? Natuurlijk niet, dat mag toch niet. Wapenbezit is immers verboden. Nou, niet voor een christen. Een christen hoort wapens in huis te hebben. Want wapens zijn nodig. Nee, niet in vredestijd, maar juist in oorlogstijd. En dat is toch ook de tijd waarin wij met elkaar leven. En dat maakt de Heere Jezus hier ook duidelijk aan zijn leerlingen. De woorden die we hebben gelezen in Lucas 22, die vinden we alleen maar bij Lucas. Lucas is de enige evangelist die dit gedeelte heeft. En op dat moment is dat. Nou, in het voorafgaande gedeelte zien we dat de Heer Jezus het heilig avondmaal heeft ingesteld. En even later, vanaf vers 39, zien we dat de Heer Jezus Jeruzalem uittrekt. De woorden die Jezus heeft gesproken is dus op het moment dat hij met zijn discipelen verblijft in die bovenzaal in Jeruzalem. Ze hebben met elkaar het Pascha gegeten. Jezus heeft het avondmaal ingesteld. En op allerlei manieren heeft hij hen voorbereid op zijn naderend lijden en sterven. Straks zullen ze de weg inslaan richting Gethsemane. Maar nu roept de Heere Jezus hen eerst in herinnering hoe hun weg tot hiertoe met Jezus is verlopen. Wat hebben ze het goed met elkaar gehad. Vele jaren samen opgetrokken. Ze hebben zijn wonderen gezien. Ze hebben zijn prediking gehoord. Ze hebben uit zijn hand gegeten. Ja, ze hebben net ook met elkaar aan de avondmaalstafel gezeten. En al die tijd heeft het hen aan niets ontbroken. En toen ze door de Heere Jezus erop waren uitgezonden, hadden ze niets bij zich. We lezen dat in vers 35. Geen buidel, dat wil zeggen geen portemonnee. Geen malen. En een malen, dat is eigenlijk een reistas. Geen schoenen, Dus ook geen sandalen die ze meenamen. Ze hoefden nergens voor te zorgen. En ze hoefden zich ook nergens zorgen om te maken. Immers, Jezus zorgde in alles voor hen. En Jezus voorzag hen van alles. Jezus beschermde hen. Hij stond voor hen in. Zo waren ze erop uitgegaan. Met niets. En, vraagt hij, heeft het u iets ontbroken? Nee. Niets, zo zeggen ze. Calvijn die zegt dan, Jezus Christus blijft beginners die zwak zijn in het geloof verwennen, totdat ze volwassen worden. Hij stuurt ze niet te snel, ongetraind en onervaren, naar het slagveld. Hij voorziet ze dus eerst van moed en krachten voordat ze naar de frontlinie worden gezonden. Het was dus al die tijd de liefdevolle zorg van de heiland die hen omringde. Hij spaarde hen in de afgelopen jaren. Hij zorgde ervoor dat hun last niet te zwaar werd. Hij hield de vijanden, hield hij op een afstand. En hij was voor hen als een vader die zijn kinderen ook beschermde. Maar nu gaat het anders worden. En we zien dat terugkomen in onze tekst, vers 36. Hij zeide dan tot hen, maar nu, er gaat dus wat veranderen, de reisrichting verandert. Er breken andere tijden aan. Jezus komt op de lijdensweg. En Jezus betreedt het strijdtoneel. En vele gevaren zullen op hen afkomen. Onderweg zullen ze het niet gemakkelijk krijgen. Ze zullen te maken krijgen met vijandschap en met verzet. Het wordt riskant en onveilig. En daar gaat Jezus hen nu op voorbereiden. Ze moeten zich reisvaardig maken. En wat heeft een discipel van Jezus dan nodig? Hij zegt het zelf, vers 36... Een buidel, die portemonnee, die malen, die reistas, en er komt er wat bij. Een zwaard. Geld en een tas komen op die reis van pas. Maar bovenal is een zwaard nodig. En daarbuiten kan het niet, want zegt hij, en die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Ze kunnen dus nog beter hun jas of hun trui verkopen, dan dat ze zonder zwaard komen te zitten. Nou, en waarom is dat zwaard nou zo belangrijk? Een zwaard is immers een gevaarlijk wapen. Vandaag heb je van die grote tanks die worden ingezet. Soldaten die zijn uitgerust met geweren die volgeladen zijn met vele kogels. Vandaag heb je de mogelijkheden om over grote afstanden raketten af te vuren richting de vijand. Maar eeuwenlang gebruikte men een zwaard om mensen van het leven te beroven. En nu gaat het hier om een woord, en dat woord komt nog wel een paar keer terug, wat in het Grieks staat het woordje magaira. En een magaira, dat was eigenlijk een klein zwaard, een soort mes. Maar wel een die heel scherp was en waarmee je ook gemakkelijk van iemand ook de botten kon doorsnijden. En zo'n zwaard moeten ze nou kopen. En die opdracht wijst er toch ook op dat ze te maken krijgen met vijandschap. Jezus roept hen om een zwaard bij zich te hebben. Waarom? Vers 37. Want ik zeg u dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden. Namelijk, hij is ook met de misdadigers gerekend. De reden dat de discipelen het zwaard moeten kopen is omdat zij zich op het ergste moeten voorbereiden. Omdat Christus zich op het ergste voorbereidt. Dit zal er gebeuren. Jezus zal moeten lijden. Hij zal moeten sterven. Dat was voorzegd en dat moet nu vervuld worden. Weet u het nog van vanmorgen, Jesaja 53. Dat in Christus al die profetieën van de lijdende knecht des Heren vervuld zullen worden. En nu gaat dat gebeuren. Geplaagd, geslagen, verdrukt, verbrijzeld, vol striemen. Hij zal zich laten tellen, laten rekenen met de misdadigers. Hij wordt op één lijn met hen gezet. Door het Sanhedrin op de zwarte lijst gezet. Ze hebben Jezus behandeld als een overtreder, als een misdadiger. Zo kwamen ze hem halen. Met een peloton soldaten. Ze grepen hem vast, ze bonden hem vast. En ze sleurden hem mee naar het huis van de hoge priester. En hij werd uiteindelijk veroordeeld tot de kruisdood. Gerekend met de misdadiger. Hij, zo zegt hij, dat zal gebeuren met hem, maar dan ook zij. Dat begrijpen we. Ook zij betreden dus het slagveld. Ook zij lopen gevaar. Ook zij komen op de zwarte lijst te staan. Ook zij worden gerekend onder de misdadigers. Steeds weer. Straks in de hof. Later in Jeruzalem. En nog weer later na de hemelvaart van Christus en naar Pinksteren als ze erop uit worden gezonden. En op die weg hebben zij zich nou te bewapenen. Dat is eigenlijk een heel verschil. Eerst zonder buidel, zonder malen, zonder schoenen. En dan nu met een buidel, met een malen en met een zwaard. Ja, vanaf nu wordt het ook voor hen anders. Zo kan het dus gaan op de weg met Jezus. Zo gaat het dikwijls onderweg met Jezus. Toch? Aanvankelijk de vreugde, de vrede in uw hart. Toen u op de Heere Jezus Christus leerde zien. Die intense blijdschap die je vond toen je zag alles wat er ligt in de Heere Jezus. En het vertroostte je hart dat de Heere Jezus in alles voorzag op de weg die je moest gaan. Dat hij erbij was, dat hij je hielp, dat hij je sterkte, dat hij je ondersteunde. En hoe goed was het niet om dicht bij hem te mogen leven en door hem te worden vertroost. Maar dat blijft niet altijd zo. Ik las ergens een treffend beeld. Als een baby wordt geboren, dan wordt zo'n baby helemaal vertroeteld, verzorgd en beschermd door zijn ouders. En jullie jongens en meisjes als klein kind, toen je net leerde lopen, deed je dat toch aan de hand van je vader of van je moeder? Later, toen je wat ouder werd, liep je ook aan hun hand als je de weg opging. En ze zorgden in alles voor je. Maar bij het ouder worden moet je zelf leren lopen, moet je jezelf zien te redden en moet je zelf ook leren omgaan met allerlei gevaren.
Zeker je ouders, die houden dan nog steeds net zoveel van jou dan als toen je zo'n babytje was, dat ze in alles je verzorgde. Maar hun zorg voor jou en hun omgang met jou, die gaat veranderen. En is het ook niet zo in het geestelijke leven? Juist bij de aanvang van het geestelijke leven, dat je als het ware vertroeteld wordt door God de Vader en overladen wordt met zijn zegeningen. Maar dan word je ouder, een jongeling, en dan moet je de geestelijke strijd in. En het eerste aangename leven, waar je zo veel mocht zien en ontvangen van de Heere Jezus, wordt dan een leven vol strijd. De bestrijdingen die op je afkomen, de wereld en zijn verzoekingen die zich op je richten, en de duivel die zich ook op je zal werpen en proberen je neer te laten vellen. En die vlakke zee die er was, die vrede in je hart, die dan soms ineens kan veranderen in een woeste watermassa. En de strijd en de worstelingen die dat ook met zich mee kan brengen. Want is het niet zo dat er heel wat strijd gestreden moet worden en heel veel leed geleden moet worden? Misschien is er wel iemand die dat herkent in zijn eigen leven. Eerst was er zo die intense vrede en die gestage geloofsgang en geloofsomgang met de Heere Jezus. Maar gaandeweg kwam er steeds meer tegenop. De aarzelingen die boven kwamen in uw hart. De aanvechtingen waarmee u te maken kreeg. En je voor die vraag kwam, hoe moet ik nu staan in dit strijdperk? Nu de wereld en de duivel zich op me werpt. Want immers, die drie doodsvijanden, twee buiten de poort, de wereld en de duivel, en die ene je eigen zwakke vlees binnen de poort, die zullen zich op een discipel van Jezus werpen. En als je dan zo wordt aangetrokken door de verleidingen van de wereld, of als er zoveel dagelijkse beslommeringen zijn, en de duivel die je in herinnering brengt wie je bent geweest, en die je erop wijst welke gedachten je hebt gehad, en wat er allemaal door je heen is gegaan, en waar je gedachten naartoe gingen, misschien zelfs onder de meest heilige verrichtingen. En die het jou dan zegt, ja, zo'n een, die kan toch geen kind van God zijn? Als je in die strijd terechtkomt, wat heb je zelf dan? Begrijpt u dat je dan in die tijden van druk en vervolging, dat een discipel van Jezus heeft te beschikken over wapens? Want die wapens die zijn dan nodig om weerstand te kunnen bieden. En dat brengt dan bij dat tweede punt, de wapenvoorraad. Want welke wapens moet je dan bezitten? Dat is toch in elke strijd de vraag, want juist nu zien we dat toch en we kunnen dat eigenlijk wel één keer in de week minstens lezen bij al die verhalen die er staan over de strijd in Oekraïne. Dat met name Oekraïne ook zoekt naar de meest geavanceerde wapens, de meest beste wapens, opdat ze daarmee ook de vijand tegen kunnen staan en ook kunnen verslaan. Dus in de strijd zijn de juiste wapens van belang. In de geestelijke strijd heb je dan ook over de juiste wapens te beschikken. En dat moet een discipel van Jezus wel worden geleerd. Want telkens weer denkt toch een discipel van Jezus dat hij zelf wel over goede wapens beschikt om de strijd te kunnen voeren. Kijk maar in de achterliggende versen. Bij vers 24. Daar streden de discipelen om de meeste eer. Wie van hen de meeste was. In vers 31 tot 34 was het Simon Petrus die stellig meende dat hij de Heere nooit zou verloochenen. En nu? Want als die 11, als die worden opgeroepen om zich te gaan bewapenen, dan gaan ze eerst eens kijken in de eigen voorraadschuren wat ze daar nog hebben liggen. Herkenbaar misschien. Als je wordt opgeroepen om je te voorzien van wapens, ook in die geestelijke strijd, dat we eerst gaan kijken in die schuurtjes die er staan in onze achtertuin, wat wij zelf nog aan wapens hebben. En zo komen die discipelen terug bij Jezus. En dan zeggen ze, vers 38, Heere, zie hier 2 zwaarden. Dat is wat ze in voorraad hebben. Alsof ze tegen de Heere Jezus zeggen, kijk eens wat wij hier hebben. Alsof ze zeggen, wij zijn klaar voor de strijd. En zij menen met Jezus de strijd aan te kunnen gaan. Wij zullen met u vechten. En wij zullen met u lijden. En wij zullen desnoods met u sterven. Wij willen wel vechten. Wij willen wel meevechten. Wij met hem. Wij voor hem. En zo hielden ze de Heere Jezus die 2 zwaarden voor. Scherp gewet. Van die gevaarlijke zakmessen. Van die wapens om de tegenstander de nek mee af te hakken. Zou het dan lukken? 2 zwaarden? Voor 12 man? Als ze de Heere Jezus erbij tellen? Dat is toch een kansloze missie. Als ze in Oekraïne, als ze geen wapens hadden gekregen, dan was de oorlog al lang beslist geweest. Dan waren ze ondergelopen en overlopen door de Russen. Maar in oorlogstijd zijn het toch juist de wapens die het verschil maken. Jezus weet dat Judas onderweg is. En hij weet wat ze bij zich hebben. Vele stokken en zwaarden. En nu dit clubje van 12. Jezus en de 11. Ze hebben er maar 2. Maar dan gaat hij hun leren dat het hen niet gaat om aardse zwaarden. Dat was nou wat ze niet hadden begrepen. En daarom zegt hij nou tegen hen, het is genoeg. Het is genoeg, dat kan ook vertaald worden met het is voldoende. Of ook wel met de maat is vol. Jezus wil daarmee zeggen, het is genoeg zo, voldoende. Zoals je het wel eens kan hebben. De meester in de klas, een docent voor de klas, die maar probeert iets uit te leggen. Maar er zijn er een of een paar leerlingen in de klas die het maar niet begrijpen en steeds weer opnieuw vragen om uitleggen, maar op een gegeven ogenblik dat die docent dan zegt, ja, genoeg zo, punt. We moeten nu verder. En zo is het hier ook met de Heere Jezus. Terwijl hij hen bezig is om hen voor te bereiden, om de stad uit te gaan richting Gethsemane, en hij met hen dat leergesprek hier aan het voeren is, ziet hij dat het geen zin meer heeft en zegt hij, het is genoeg, punt. Ze begrijpen het toch niet. 2 zwaarden voor 12 man. 2 zwaarden uit hun eigen voorraad schuren. Wat een hoogmoed. Alsof zij voor Jezus konden strijden, alsof zij voor Jezus konden lijden. Maar zo kan het toch wel eens gaan in het leven van een discipel van Jezus. Eerst dat volle vertrouwen op Jezus. En zonder buidel, zonder malen en zonder schoenen op pad op het woord van Jezus. In de afhankelijkheid van Hem. Je wilde geen stap gaan zonder Hem en je liet je in alles leiden door Hem. Maar gaandeweg, dat er weer zoveel van het vlees tussenkomt. En dat je denkt van, ja, ik zal Jezus nooit verloochenen. Ik blijf Hem wel trouw. Ik ben wel bestand tegen allerlei verleidingen. En je ging bouwen op je eigen werk en op je eigen voornemens. Net als de discipelen dacht je zelf nog wel wat zwaarden in huis te hebben. Maar deze wapens zijn niet toereikend. En alles moest van hen zelf worden afgenomen. En is dat nou ook iets wat wij ook voor onszelf hebben geleerd? Dat als je daar gaat zoeken in dat schuurtje wat er nog alles ligt en je haalt wat wapens naar boven en die denk je de God aan te kunnen bieden, dat je gaat verstaan, mijn wapenvoorraad deugt niet. Die is helemaal verouderd. En mijn wapenbezit is niet toereikend voor de strijd. Want je kan wel menen in eigen kracht de strijd aan te kunnen gaan. Maar dat zal niet gaan. En je kan wel hopen zelf over voldoende kracht te beschikken, maar het zal blijken niets voor te stellen. Want wij kunnen het wel verwachten van onze tranen, van onze offers, van onze ijver, van onze ernst. Maar het brengt je er niet. Ik zei het vanochtend ook al. Het was eigenlijk in de achterliggende week, was het een week van nabetrachting. Ook voor je als gemeente. En misschien waren ze de vorige week zondag wel. Die niet zijn aangegaan, die in het verleden wel aangingen. En in het verleden wel de dood des Heren hebben verkondigd. En hoe kwam dat nou? Als het vroeger wel was dat u mocht wegschuilen achter het bloed van de Heere Jezus Christus. En dat u vanuit de nood van uw hart het zocht bij de Heere Jezus Christus. En dat er nu alles zo anders lijkt te zijn geworden. Is het misschien omdat er zoveel van u zelf is tussengekomen? Dat u meer bent gaan vertrouwen op uw bevinding dan op Gods belofte. En dat je meer in jezelf bent gaan kijken en bent gaan speuren in je schuurtjes wat je nog voor wapens hebt. In plaats van dat je je blik buiten jezelf richtte op het algenoegzame offer van de Heere Jezus Christus. Begrijpen we, wij moeten er met onze wapens helemaal buiten vallen. En Jezus beseft dat. En daarom gaat Hij het zijn discipelen ook leren. Het is genoeg. Genoeg hierover. En zo gaat Hij verder. Christus voorop. De militie Christi achter Hem aan. Met slechts 2 zwaarden. En dat brengt dan weer onze derde gedachte. Het wapengebruik. Want die 11, die kunnen dus niet met Jezus strijden. En ze kunnen niet voor Jezus lijden. En ze kunnen hun leven ook niet aan Hem wijden. Dat blijkt wel. Want vers 39, ze zijn dan met de Heere Jezus vertrokken, die bovenzaal uit, ze zijn naar beneden gekomen, ze zijn de stad uitgegaan en ze zijn de Kidron overgetrokken. En net buiten de stad, aan de voet van de Olijfberg, ligt een hof. En daar zullen ze waarschijnlijk vaker de nacht hebben doorgebracht als ze in Jeruzalem zijn geweest. En ook nu gaan ze daar die hof naar binnen. Nou, en dan inmiddels is er in die hof wel heel wat gebeurd. De Heer Jezus die daar de zielenstrijd voerde, die aan zijn discipelen vroeg om met hem te waken en te bidden. En de Heer Jezus die op het gebed versterkt werd door een engel. We zien dat in vers 43. Lucas die schrijft er eigenlijk geen eens zo heel veel over. Als je met name Matthäus leest, zie je dan veel meer van de strijd die de Heer Jezus daar voerde in die hof. Maar dan, en dan komen we bij vers 47. Dan in het holst van de nacht verschijnen daar Judas met de bende soldaten en de handlangers van de overpriesters en de fariseeën. En weet je wat daar zo opvalt? Die groep is volledig bewapend. We lezen dat bij Johannes. Johannes 18. Dan staat er in het derde vers, Judas dan genomen hebben de bende krijgsknechten en enige dienaren van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkels en wapens. En bij Matthäus lezen we het zo, dat ze komen met zwaarden en stokken. En dan staat er in de grondtekst weer opnieuw datzelfde woordje Magaira. Dat wat de discipelen moesten kopen, ze hadden er maar twee. Dat is nu wat die bende krijgslieden bij zich hebben. Een grote groep met vele zwaarden. En zij twee. Nou, de uitkomst ligt dan toch voor de hand. Het kleine groepje is geen partij voor die grote. En de zwaarden, die worden alle uit de scheden getrokken. Want die soldaten, ze willen geen risico nemen. Blijkbaar rekenen ze op tegenstand hier in die donkere hof. En de discipelen, ze kijken elkaar aan. Wat zullen ze doen? Vers 49, waar we het lezen. En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem, Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En voordat er antwoord kan komen, is het Simon Petrus die de daad al bij het woord voegt. Hij slaat wild om zich heen, slaande wie hij maar zal kunnen raken. En dat scherpe mes, zijn Magaira, dat zwaait door de lucht. En met één slag hakt het oor van een van de knechten van de hoge priester, hakt dat eraf. Het eerste slachtoffer is gevallen. Wie is de volgende aan de beurt? Maar dan grijpt Jezus in. Dit wil hij niet en dit mag niet. En dan lezen we in Matthäus dat hij het zegt. Matthäus 26. Keer uw zwaard weder in zijn plaats. Want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. En leert het zijn discipelen, zo kan het niet, zo mag het niet. Het is genoeg zo. Dit zwaard, scherp gewet ten strijde, mag niet worden gebruikt. Simon Petrus, hij heeft zijn Magaira neer te leggen. Hier wordt geen zwaard gehanteerd van zilver of metaal. Want Jezus krijgt te doen met een ander zwaard. Het zwaard van Gods gerechtigheid, het zwaard van Gods recht. Want achter die bende krijgsknechten, met hun zwaard in de handen, ziet Jezus dat zich een ander zwaard ontwaakt tegen hem. Want als we erop gaan letten wanneer in de Bijbel voor de eerste keer gesproken wordt over een zwaard, dan komen we dat toch al tegen in het eerste Bijbelboek. Het boek Genesis. In Genesis 3. Als God de mens het paradijs uitdrijft, dan staat er en hij stelde cherubim tegen het oosten van de Hof van Eden en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Die toegang tot de levensboom die versperd werd door engelen met in hun hand een zwaard. Dat zwaard van Gods recht. Hebt u daar wel eens mee van doen gekregen? Vroeg of laat gebeurt dat. Dat het zwaard, als het ware opgeheven, voor je neus verschijnt. Dat zwaard dat spreekt van het gericht van God dat komt. Dat zwaard dat verwondt. Dat zwaard dat doodt. Dat zwaard dat veroordeelt. Ja, toch immers. Als Gods toorn tegen de zonde ontwaakt, komt hij met dat zwaard voor een mens te staan. Dat zwaard, scherp gewet ten strijde, richt zich tegen allen die tegen God zijn opgestaan en in de zonde zijn gaan leven. En God die weet ze te treffen met dat zwaard. En er zal geen goddeloze aan dat zwaard kunnen ontkomen. Want hij grijpt ze met dat zwaard en hij werpt ze voor zijn voeten neer. En wie zal nou door dat zwaard van Gods recht worden getroffen? Wie zal nou te maken krijgen met dat zwaard van Gods gerechtigheid? Dat zijn toch allen die schuldig zijn. En weet u, dat zwaard zal mij moeten treffen. En dat zwaard zal u moeten treffen. Want wij verdienen Gods toorn. En zijn we zo wel eens in aanraking gekomen met het zwaard van Gods gerechtigheid. Het zwaard van Gods toorn over de zonde. En wij verdienen het toch dat wij door dat zwaard getroffen zullen worden. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is dat hij die niet ongestraft kan laten. Maar nu gaat dat zwaard zich richten op Christus. En dat is zo'n wonder, dat zwaard waardoor wij getroffen en neergeveld zouden moeten worden. Dat gaat zich nou richten op Christus. Want als Christus daar in die hof is om de verlossing te verwerven, lezen we opnieuw van een zwaard. Het zwaard van Gods gericht heeft Adam niet getroffen direct na de zondeval. Heeft David niet getroffen na zijn zonde met Bathseba. Maar dat zwaard dat is nu ontwaakt tegen de Heere Jezus. En het is nou tijd dat dat zwaard zijn werk gaat doen. Precies zoals de profeet Zacharia het had voorzegd. Zwaard ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Hij is het die te maken krijgt met dat zwaard, wat achter Judas en achter die bende krijgsknechten ziet de Heere Jezus zijn vader staan met het zwaard van Gods gerechtigheid. En hij weet dat hij getroffen zal moeten worden door Gods gericht. En hij laat zich slaan. Hij blijft staan. Hij vlucht niet weg. Hij laat zich verwonden.
Want hij weet, hiertoe ben ik gekomen om de ongerechtigheid te verzoenen, om aan Gods recht volkomen genoeg te doen. En op hem daalt Gods toorn neer. En hij is het die de straf gaat dragen. En daartoe laat hij zich verwonden en verbrijzelen. Het zwaard komt op hem aan. En daarom zegt hij tegen zijn discipelen: steek uw zwaard in uw schede. Wij voor hem? Wij met hem? Nee, hij alleen die de pers moet treden en hij alleen die de strijd moet strijden. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het gericht komt op Gods Zoon aan en het zwaard richt zich op hem. Zoals het eens gebeurde op die berg Moria, toen Abraham zijn zoon met dat zwaard, daar staat datzelfde woordje Magaira, zijn zoon zou slachten, klonk de stem uit de hemel: Abraham, het is genoeg. Abraham hoefde zijn zoon niet te slachten. Maar God heeft het wel gedaan. Want nu klinken hier niet meer die woorden: het is genoeg. Er wordt het zwaard ingetrokken. Maar het zwaard moet hem wel treffen. Anders had hij niet voor jouw schuld kunnen betalen. En anders hadden onze zonden niet kunnen worden weggenomen. En daarom blijft hij in Gethsemane staan. Er komt het zwaard op hem aan. En zo heeft het zwaard hem getroffen en ligt het alles in hem. Het is genoeg. Ja, om zo alles te vinden in de Heer Jezus. Eigen krachten te verachten. Eigen wapentuig te hebben ingeleverd. En eigen zwaarden te hebben neergelegd. Maar Christus die het hier laat zien, ik voor u, hij die zich wilde laten treffen door het zwaard van Gods gericht. En hij die de dood wilde ingaan. Het zwaard is ontwaakt tegen de Heere Jezus. Hij gebonden, opdat wij ontbonden zouden worden. Hij ter dood veroordeeld, ontelbare smaadheden geleverd. Maar het ligt alles in Christus. Het is genoeg. Hij heeft volkomen genoeg gedaan. Het zwaard gericht tegen Gods Zoon is ook die prediking. Schuil dan weg achter Gods Zoon. En vlucht tot hem. En zoek daar een veilige schuilplaats. Opdat het zwaardje niet treffen zal. Maar dat is toch de andere kant. Als hij nog zelf staat vooraan. Niet schuilend achter Christus. Dan zal de dag eens komen. Dat het zwaard van Gods gerechtigheid u treffen zal. Het zwaard zal je dan verwonden voor eeuwig. Begrijpt u hoe nodig u Christus hebt? En hoe nodig het is om weg te schuilen achter hem? Het is genoeg. Alles vindt u in hem. Maar, en dat is dan tenslotte onze laatste gedachte. Dan hebt u nog wel wapenrusting nodig. De wapenrusting. Die wapenrusting waarover wordt gesproken in de schrift. Als we denken aan Efeze 6, waar die wapenrusting ook onder woorden wordt gebracht. Dan lezen we daar van de helm, van de schoenen, van de riem, van het borstwapen, van een schild. Maar dan heb je ook een zwaard nodig. Dat is eigenlijk heel opvallend en
Het viel mij eigenlijk op, als je die wapenrusting uit Efeze 6 op je laat inwerken, zijn eigenlijk de meeste attributen die daar worden genoemd eigenlijk defensief van aard. Dus bedoeld om jezelf te verdedigen. Die helm, die riem, het borstwapen, dat schild. Je hebt dus van die defensieve attributen nodig om je te kunnen verdedigen. Maar wil je ook de vijand kunnen verslaan en wil je die ook kunnen verzwakken, heb je ook een offensief, heb je ook een aanvallend attribuut nodig. En zo'n attribuut is nu het zwaard. En daarom wordt in Efeze 6 ook wel gesproken over het zwaard. Waar dan staat het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Het staat precies datzelfde woordje, magaira. Het zwaard des geestes. Kom ik nog op een andere plek tegen. In Hebreeën, in Hebreeën 4, waar het staat, het woord Gods is levend en krachtig, scherp snijdender dan enig twee snijdend zwaard. Opnieuw dat woordje magaira. Ziet u dus, in die goede strijd die een discipel van Jezus heeft te strijden, kan hij niet buiten die magaira, kan hij niet buiten het zwaard om. En dat wil de Heere Jezus zijn discipelen toen, maar ook zijn discipelen vandaag leren. Wij hebben het zwaard nodig. Want een christen is een strijder. Tegen de duivel, tegen de wereld en tegen de zonde in zijn eigen hart. En in dat strijdperk van dat leven kun je nou niet zonder zwaard. Als de wereld afkomt op een kind van God. Als de duivel zich werpt op zo'n een, wat kan er allemaal niet tegen opkomen? En dat je in de strijd ook wel eens vreest het onderspit te moeten delven. Maar wat heb je dan dat zwaard nodig? Want het is toch altijd weer het zwaard des geestes waarmee we toch ook de Satan van repliek kunnen dienen. Het zwaard des geestes dat ons wijst op het volkomen heil dat er ligt in de Heere Jezus. En Gods woord wat ons leert dat de Heere Jezus voor vijanden de dood is ingegaan. En dat zwaard des geestes, het ligt bij u in de bank. Het ligt misschien op uw schoot. Dat zwaard des geestes, ja, dat verwondt. En het doet ook het hart van de mens verbrijzeld worden. Maar hetzelfde zwaard des geestes dat het hart doet bloeden, dat verbindt ook, want het opent ook de weg en het hart voor de Heere Jezus Christus. En ga dan ook in de komende week bewapend en al uw werk doen. Naar school toe. En staan in het leven. Want we kunnen niet buiten dat zwaard des geestes om. En zorg ervoor dat u ook bewapend bent. Want alleen inclusief het zwaard van de geest ben je klaar voor de strijd. En heb je dan aan dat zwaard genoeg? Jazeker. Andere zwaarden hoeft u niet mee te nemen. Want het is het zwaard van de geest. Het welk is Gods woord. Het is het zwaard van de geest dat door Christus verworven is, omdat hij zich liet verwonden door het zwaard van Gods gerechtigheid. En wat hij zo die volkomen verlossing zou gaan verwerven. In Gethsemane ligt die magaira in de handen van de tempelpolitie die Jezus komt halen. Zo'n kort slachtmes. Waarmee ook het offerlam werd geslacht. Ja, zoals Abraham op Moria het offerlam moest slachten. Zo werd met dit zwaard, met deze magaira, het offerlam geslacht. Christus Jezus. Maar dat is nou ook de weg naar de vrede. De weg naar de vrede door het bloed van het kruis. Het zwaard wat hem moest treffen, en als het geslachte offerlam, hing hij aan het kruis van Golgotha en leert het ons, het is genoeg. Genoegzaam. En vorst Immanuel, die God zijn zwaard nu aan en die strekt nog steeds ten strijde. En weet u ervan dat het zwaard des geestes u getroffen heeft, dat het ging als het ware door uw hart heen. Alles doordringend. Diepe wonden die werden geslagen. Wonden waarin de zonden in het leven werden opengelegd. De ongerechtigheden bloot werden gelegd. En alle slechtigheden aan het licht kwamen. Want dit zwaard des geestes, het snijdt naar binnen en het verwondt. Maar het zwaard des geestes heelt ook. Want het brengt niet alleen maar in de nood. Maar als de geest dat zwaard hanteert, dan kleeft daaraan ook het bloed van Christus. En zo is het niet alleen een zwaard dat verwondt, maar ook een zwaard dat heelt. Want juist die zondewonden, die worden geheeld door het bloed van de Heere Jezus Christus. En is het dan niet zo dat je ook op die weg steeds weer dat zwaard des geestes nodig hebt? Dat als je weer geconfronteerd wordt met de vijand die zich op je werpt, dat je dan weer grijpt naar het zwaard des geestes. En dat je op die weg ook dat zwaard des geestes steeds beter leert hanteren. Want het zijn toch de schriften die getuigen van de Heere Jezus Christus. Vergeet daarom niet, jongens en meisjes, als je morgen naar school toe gaat, een zwaard bij je te hebben. En als u naar uw werk gaat, om het zwaard des geestes mee te nemen. Want dat zwaard, dat is genoeg. En aan dat zwaard kleeft het bloed van de Heere Jezus Christus. En zo alleen kun je het strijdperk van het leven in. Met hem, door hem, in zijn naam en in zijn kracht. Met het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Amen.